Beste mensen, u zult het herkennen. Heel vaak verloopt het leven als een kabbelende beek. Alles loopt lekker, jaren achtereen, niets aan de hand. Maar dan ineens overkomt je de ene ramp na de andere. We verzoenen ons daar een beetje mee met het gezegde: een ongeluk komt zelden alleen. Tot mijn 19e levensjaar verliep het bij ons thuis allemaal tamelijk gelukkig. Het neerslaan van de Hongaarse volksopstand schokte ons wel, maar het gebeurde toch in een onbereikbaar land achter het IJzeren Gordijn. En ik weet ook nog de watersnoodramp, die maakte diepe indruk, maar we hadden geen familie, ook geen vrienden. En de zee was op veilige afstand. Ik had zelf net eindexamen gedaan en besloten om theologie te gaan studeren, om te zien of priester worden iets voor me was. In datzelfde jaar stierf mijn vader, na enkele maanden ziek geweest te zijn. Het was de eerste keer dat ik iemand zag sterven. Een lange nacht hoorde ik een hijgend naar adem snakken. Het geluid zit nog steeds in mijn oren. En terwijl hij nog in Sint-Annedaal lag, werd mijn jongste broertje opgenomen. De verwijsbrief van de huisarts die was dichtgeplakt, maar voor de flauwekul had ik hem tegen het licht gehouden en ik verstijfde toen ik duidelijk kon lezen door de envelop heen: ik vertrouw het niet. Mijn broertje zou een jaar later overlijden. En de sfeer in huis, begrijpt u, was bedrukt en mijn moeder was ontroostbaar. Ik begreep in die tijd heel erg goed dat ik bij God geen streepje voor had vanwege die theologiestudie. Maar het voelde toch verkeerd. De twijfel of God wel bestond, die werd misschien een beetje aangewakkerd, maar ik had eigenlijk altijd wel geweten dat er in de wereld veel ellende was. Dat mijn ouders net een afschuwelijke oorlog achter de rug hadden. Dat er enkele kilometers naar het oosten miljoenen onschuldige mensen waren omgebracht. Ik wist dat er kinderen lagen te sterven in Bangladesh, dat er in de Congo gevochten werd, dat er veel onrecht werd geleden in de kampen in Siberië of ook in Zuid-Afrika. Maar er was iets anders, herinner ik me, dat me bezighield. Als ik inderdaad in de kerk zou gaan werken, dan zouden er zeker mensen mij ooit komen vragen om te bidden voor een zieke echtgenoot of een mis op te dragen voor een doodziek kind. Zou ik geloofwaardig op bedevaart kunnen gaan voor iemand anders als mijn broertje gestorven was? Zou ik die oneerlijkheid van God kunnen verdragen? Zou ik de ondoorgrondelijkheid van Gods genade kunnen accepteren? Waarom zou God de een helpen en mijn broertje niet? Zou ik ooit nog op een wonder durven hopen? Ik wist dat er geen antwoord was, maar zou die vraag zelf niet als een open wond altijd hinderlijk met me meegaan? En ineens ben je dan in de synagoge van Nazareth. Jezus staat er als jonge man op de Sabbat te redeneren. Hij heeft een stukje voorgelezen uit Jesaja. De profeet kondigde de komst van Gods koninkrijk aan en Jezus' commentaar daarop is kort en krachtig. Hij zegt: dat rijk van God is er al. Volk reageert blij verrast, maar al spoedig komt de twijfel boven: is dat niet die jongen van Maria en Jozef? Wat weet die er nou van? En Jezus' reactie is: in zijn eigen dorp wordt een profeet niet erkend. We hebben dat eerder gezien, zegt hij. En hij voegt er een paar keiharde voorbeelden aan toe. Heb je niet gelezen over die hongersnood van 3,5 jaar lang? Hoeveel Israëlieten toen van de honger zijn omgekomen? En de profeet Elia deed maar één wonder. En dat was voor een buitenlandse weduwe uit Sarepta. En anders die opvolger van hem wel, de profeet Elisa. In zijn tijd waren er vele melaatsen in Israël. Niemand werd gelezen, alleen die Syriër, Naaman. Deze opmerking wekt grote woede in de synagoge van Nazareth. Buitenstaanders eerst, had Jezus eigenlijk gezegd. En dat verdragen ze niet. Je moet het tegenwoordig ook niet al te hard roepen. Denk niet dat jij boven de anderen staat, dat jij boven de anderen bent uitverkoren. Niet omdat je braaf bent, niet omdat je katholiek bent, niet omdat je veel aan de armen hebt gegeven, niet omdat je theologie gaat studeren. Niet daarom heeft God jou lief. Je bent hem evenveel waard als elke goddeloze en als elke afvallige. Mensen worden door rampen getroffen en de verleiding is groot om God de maat te nemen, om hem te beoordelen naar wat wij zelf als werkelijkheid begrepen hebben. En dan kunnen we alleen maar boos worden en God naar de rand van de afgrond duwen, zoals de kerkgangers deden in Nazareth. De boosheid verandert pas als ik mijzelf begrijp als het instrument waarmee God dicht bij de mensen wil zijn. In ons is hij er om pijn te verzachten en om verdriet te delen. En misschien bedoelde Jezus precies dat toen hij na de tekst van Jesaja lammen zullen lopen, blinden zullen zien, als commentaar gaf: daar kunnen we nu mee beginnen. Lieve kinderen, ze zijn weer terug gelukkig. Hallo. Soms begrijp je iets niet. Je verzint er iets op of je vraagt het aan iemand. Hoe zit dat nu? En vaak leggen ze het je uit. En soms zeggen ze: dat kun je nog niet begrijpen, dan moet je eerst een beetje groter worden. Later zul je ontdekken dat er veel meer vragen zijn dan antwoorden. En dat na elk antwoord er 10 nieuwe vragen komen. En je vraagt maar door, de hele dag. Pas als het donker wordt, ga je slapen, dan geloof je het wel. En in de kerk bidden we dan: God dank voor de wereld die zo vol van raadselen is. Ik zal je een voorbeeld geven van zo'n slim kindje. Was je met Kerstmis in de kerk of met 3 koningen? Toen hebben we het liedje gezongen. Glo, ho, 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 ria. Ken je dat? In excelsis Deo. Nou stuurde een oma, die stuurde mij een mailtje. Ze zat met haar kleindochter in de kerk en die had met een ernstig gezicht nadenkend zitten luisteren naar het liedje. En toen fluisterde ze oma in het oor: Deo, dat is nou iets voor onder de oksels. Sophie had goed nagedacht en ja, Deo is voor onder de oksels. En in het Latijn betekent het God. Maar ja, God is overal.